Goedemiddag. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar voor wat U heeft gedaan, Heer. We zijn zo dankbaar, Heer, dat U, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, dat U zegt, wij gaan een plan opzetten om de mens die wij zelf gemaakt hebben te verlossen van het pad waarop zij zich begeeft. En Heer Jezus, dat U uw eigen leven voor ons gaf aan het kruis en dat wij door dat werk een relatie mogen hebben met de Vader, dat wij mogen zeggen, Abba, Vader. Heere, dank U voor wat U heeft gedaan. En Heere, uw trouw in uw verlossingswerk, iedere dag opnieuw, is zo oneindig groot. En daarop beroepen wij ons ook nu, Heer, dat U komt met uw geest. Heere, er werd net ook al gebeden dat als wij tot U naderen, dat U tot ons zult naderen, Heer. En ja, Heer, uw woord zegt het ook zo. En daarom bidden we ook, kom. Kom, Heilige Geest, kom. Heer, wilt U spreken en geef ons oren om te luisteren. Open onze harten, Heer. Heer, vul ons hart. Onderwijs ons. En vorm ons naar het beeld van uw Zoon Jezus. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Opwekking. Wat is opwekking? Daar gaan we vanmorgen over nadenken. Wat is opwekking? En dat ga ik doen aan de hand van vier kenmerken. Dus we gaan naar vier kenmerken van opwekking kijken samen. In de gemeente van Jezus Christus, in de kerk van Jezus Christus in Nederland, horen we zoveel over opwekking. Opwekking, opwekkingsliederen. We hebben een opwekkingsbundel. We hebben het weekend opwekking, het festival opwekking waar we naartoe kunnen gaan. Opwekkingsbijeenkomsten. Maar wat is opwekking dan precies? In de Bijbel komt het woord opwekking als zelfstandig naamwoord, komt het niet voor. Dus hoe komt het dan dat we dat woord zoveel gebruiken? Want in de Bijbel vinden we het niet. En veel dingen worden er ook naar vernoemd, naar opwekking, zoals ik net al een aantal voorbeelden gaf. Dus het is wel handig als we weten wat opwekking betekent. En daar gaan we dus vandaag bij stilstaan. Eén ding aan opwekking is ons denk ik allemaal wel duidelijk. En dat is dat het iets mysterieus is. En als we daarbij stilstaan dat het iets mysterieus is, dan is het ook maar goed dat het zo is. Want als we het zouden verklaren, dan zou het niet meer zo bijzonder zijn. Toch wil ik vandaag samen met jullie een poging wagen om iets meer over opwekking te weten te komen en te kijken wat de Bijbel daarover zegt. Ik heb er de afgelopen maanden ook veel over gelezen. Het is al iets waar ik eigenlijk vanaf het moment dat ik Jezus leerde kennen meer over wilde weten. Het stuk in Handelingen 2 heeft me altijd enorm aangegrepen. En ook verderop de andere hoofdstukken in Handelingen die over opwekking spreken. Dus daar gaan we ook samen naar kijken vandaag. En waarom ik ook, een andere reden waarom ik met jullie over opwekking wil nadenken, is omdat ik en misschien met mij anderen ook in de zaal, dat we soms heel veel misverstanden over opwekking zien. Wat het nou precies inhoudt, wat het wel is en wat het niet is. En ik wil dat toetsen aan Gods woord samen met jullie vandaag. En ik werd er zo bij bepaald, vooral ook de preken van Stefan over het gebed en ook van Harro over het vragen naar de Heilige Geest, hebben mij enorm erbij bevestigd dat ik over dit onderwerp wil spreken. En ik hoop dan ook meer preken over dit onderwerp te geven. Ik hoop dat het een serie mag worden waarin we samen gaan nadenken over opwekking, de gevolgen van opwekking en heel veel andere aspecten daarvan. Ten diepste is mijn verlangen dat wij allemaal samen gaan hunkeren naar een opwekking bij onszelf. Johan had het er aan het begin van de dienst al over, een persoonlijke opwekking bij onszelf. een opwekking in deze gemeente. En als de Heer het wil geven, misschien zelfs een opwekking voor deze regio. Zodoende wil ik daar met jullie over spreken vandaag. En zoals ik al zei, gaan we kijken naar 4 kenmerken daarvan. 4 kenmerken van opwekking. En deze 4 kenmerken, die zijn als volgt. Allereerst, opwekking komt van God. Komt niet van de mens, opwekking komt van God. Dat is het eerste kenmerk waar we naar gaan kijken. Het tweede kenmerk is, opwekking is een overvloedige uitstorting van de Heilige Geest. En dan als derde punt, opwekking zet het verlossingswerk van Jezus Christus centraal. Niks anders dan dat. Het verlossingswerk van Jezus staat centraal in opwekking. En als laatste punt, opwekking begint in de gemeente. Het begint niet buiten de gemeente, maar het begint bij ons. Het begint bij mij. Het begint bij ons. En daar gaan we samen over nadenken. Nou, om te beginnen, voor degenen die een Bijbel bij hebben, ik heb alle tekst natuurlijk ook op sheet, maar ik wil jullie vragen om de Bijbel open te slaan op Handelingen 2. Want we gaan in Handelingen 2 lezen. En dus sla maar alvast je Bijbel open. En voordat we daar doorheen gaan lezen, wil ik even de situatie schetsen die we daar zien in Handelingen 2. Wat we daar zien is dat de apostelen samen in de bovenzaal aan het bidden zijn. Ongeveer anderhalve maand daarvoor is de Heer Jezus gevangen genomen. Hij werd gevangen genomen en op dat moment renden al zijn vrienden bij hem weg. Hij bleef alleen over. Hij wordt gegeeseld, gekruisigd en hij staat op uit de dood en verschijnt dan 40 dagen lang aan zijn discipelen. En dan zegt hij aan dat groepje mannen wat uit elkaar, wat weggerend was, wat niet meer wist wat ze moesten doen. Ze durfden niet bij hun leider te blijven. En zegt hij tegen dat groepje, wacht op de trooster die ik zenden zal. En dan gaan ze naar een bovenkamer in Jeruzalem. Geen wonderen in de stad. Geen grote preken in het tempelgebied, op het tempelplein. Maar met dat groepje, alleen, biddend, in die bovenkamer. En daar zitten ze. En in die tussentijd wordt er een 12e apostel aangesteld, zoals we lezen in Handelingen 1. Een 12e apostel die wordt aangesteld in de plaats van Judas. En dat is wat er gebeurt in die 10 dagen. Verder zien we alleen maar dat ze daar zijn in die bovenkamer en dat ze in eenheid aan het bidden zijn. En daar is waar Handelingen 2 verder gaat. En daar gaan wij nu lezen. Dus ik wil jullie vragen om Handelingen 2 open te slaan en dan gaan we vanaf vers 1 lezen. Het is zo dat ik een aantal versen eruit heb gehaald, dat we niet het hele hoofdstuk samen lezen, want het zijn meer dan 40 versen. En dat is nogal veel. Dus ik sla tussendoor een paar versen over, zodat we bij de kern van het verhaal kunnen komen vanmorgen. Laten we lezen Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen, uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Mede, Elamieten en zij die de inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen, die Galileërs, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. Dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Het is pas 9 uur 's ochtends. En dan maak ik een sprong naar vers 22. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. En dan maak ik een sprong naar vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot één Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Tot zover. Nu wil ik de eerste stap met jullie maken. Opwekking komt van God. En wat we zien in die eerste verse van dit hoofdstuk, dat Handelingen 2 vers 2, dat Lucas daar schrijft. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Het kwam uit de hemel. Het was iets dat God deed. Het was niet iets wat die 12 apostelen na 10 dagen organiseerden, maar God deed het. Het is iets dat God initieert. Opwekking is iets dat God initieert. En God zelf bepaalt waar en wanneer en in hoeverre Hij de Heilige Geest uitstort. Hij is de bedenker van opwekking en niemand kan God manipuleren daartoe. Misschien heb je wel eens gehoord van zogenaamde opwekkingsbijeenkomsten. Het woord zelf, opwekkingsbijeenkomst, spreekt zichzelf eigenlijk tegen. Want het is namelijk niet zo dat wij door middel van de juiste spreker en de juiste liederen en de juiste gebeden opwekking kunnen bewerken. Het is iets dat God doet te midden van de gemeente. Het is niet te plannen. En we zien ook dat Lucas hier heel duidelijk zegt, en plotseling kwam het. Het was totaal onverwacht voor de broeders die daar en zusters die daar bij elkaar waren om te bidden. Het kwam plotseling. Het was niet gepland. Er zijn dus ook geen 4, 5 of 6 stappen naar opwekking toe. Die kan ik niet geven, want die kon ik niet vinden in Gods woord. Maar we gaan dus wel verder kijken naar die 4 kenmerken, waarvan deze de eerste. Opwekking komt van God. Want als wij het zelf zouden kunnen plannen als christenen, en we zouden eenmaal ervoor zorgen dat opwekking begint, dan zouden we er ook wel voor zorgen dat de opwekking nooit meer stopt. En in die macht hebben wij niet. De opwekkingen die in de geschiedenis gegeven zijn. Of we nou kijken in handelingen. Of we nou kijken ergens anders in Gods woord. Of we kijken buiten Gods woord in de geschiedenis. Opwekking wordt door God gegeven. Maar hoe komt het dan dat wij daar zo makkelijk zo anders over denken? Hoe komt het vaak dat ik in ieder geval soms andere dingen daarover hoor? En de oorsprong van dat anders denken over opwekking, dat ligt een paar eeuwen terug. En ik wil daarom ook iets uit de kerkgeschiedenis met jullie delen. In de tijd van de reformatie was er een grote opwekking gaande in Europa. Daarnaast in 1700 en in 1800 zagen we in Nederland, in Schotland, in Engeland, in Wales, in Amerika veel verschillende opwekkingen. En God die heeft grote dingen gedaan, ook in Nederland. En ook vond er zo'n opwekking plaats rond 1820 in het noordoosten van de Verenigde Staten. En dat was één man die tot aan die opwekking toe weinig aandacht had voor het christendom, voor een relatie met Jezus. En deze man die heette Charles Finney. En Charles Finney komt op een gegeven moment tot geloof. En ik vertel u dit, zodat u een duidelijker beeld krijgt waar dat anders denken vandaan komt. Want wat ik u vandaag zal uitleggen, is niet gemeen goed in evangelisch Nederland. Charles Finney, die komt tot geloof. En die groeit in het geloof. En een paar jaar later wordt hij al aangesteld als predikant. En hij gaat rond en hij maakt nog die laatste momenten van de opwekking in de Verenigde Staten, maakt hij mee. En hij gaat rond met preken en op een gegeven moment komt die opwekking tot einde. Zoals ik al zei, wij mensen hebben dat niet in de hand. God heeft dat in de hand. En die opwekking werd steeds minder en minder. En Charles Finney dacht, ik ga andere methoden toepassen. Ik zorg dat de voorste 2-3 rijen in de zaal leeg zijn. En alle gasten en alle mensen die komen en die Jezus nog niet kennen, of te gast zijn in de gemeente, die laat ik plaatsnemen op deze voorste rijen. En dan zeg ik aan het eind van de preek doe ik zo'n duidelijke uitdaging. Spreek ik die mensen op die voorste rij aan en zeg ik, wil jij voor Jezus kiezen? Kies jij nu voor Jezus? Dan kom maar hier naar voren toe. En iedereen die een stap naar voren toe zet, daartegen zegt hij, ja, jij bent gered. Jij hebt een keuze gemaakt. Die methode die Finney toepast, die zien we totaal niet in de geschiedenis tot dan toe. En hij krijgt dan ook heel veel weerstand vanuit de kerk. Dat ziet hij ook en hij schrijft daar een boek over. En hij zegt ook in dat boek, niemand heeft tot nu toe opwekking goed begrepen. En ik heb deze methodes ontdekt. En de mensen die dit niet zien, die zijn al bollig. We moeten tot nieuwe actie komen. Dat gebeurt 200 jaar geleden. Maar dat boek dat vindt heel veel ingang bij de kerk. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland. En wat we daarvan zien, dat hebben we ruim 200 jaar later merken we daar het volgende van in Nederland. Een jaar of 15 geleden was er een groep christenen die door de wereld rondreizen. En die groep die deed ook Roermond aan. En die zeiden, nou wij willen hier in Nederland, willen wij het evangelie delen. En wij willen jullie in Roermond vragen om daaraan mee te doen. En toen hebben wij als gemeente 15 jaar daar geleden in de Jo Gerrishal aan meegedaan. En ik heb hier uitgebreid ook met Miel over gesproken. Dus Miel en ik zijn het helemaal eens over wat ik nu ga delen. Maar het is goed dat we dit voorbeeld pakken, omdat het voor de gemeente heel dichtbij is gekomen toen. En dat was 15 jaar geleden. Wat er gebeurde die avond is dat er honderden mensen in die Jo Gerrishal zaten. En wat daar gebeurde is dat eigenlijk wist bijna niemand die daar echt de gast was, dat het evangelie daar verkondigd was. Dat zou worden. Dat wist bijna niemand. En er werd een enorme show gegeven in die zaal voor die mensen. En iedereen zat te kijken. En daarna werd er gezegd, oh ja, je hebt eigenlijk alles al. Je leven is perfect. Maar je hebt ook nog Jezus nodig. En toen werden wat mensen naar voren, werd er gezegd, mensen kom naar voren. Zo goed als niemand had in de gaten waarom dat hij naar voren moest gaan. En er werd geteld, hé, wat zie ik daar? Ik zie daar 60, 70 mensen naar voren komen. Er zijn 70 mensen naar voren gekomen op die avond. Er zijn 70 mensen tot wedergeboorte gekomen. En dat is de impact. En dat is niet alleen hier zo. Dit gebeurt op heel veel plekken. En dit is niet wat de Bijbel ons onderwijst. Deze methodes vinden we niet terug in Gods woord. Het is geheel anders dan wat Gods woord onderwijst. En dat is essentieel dat we dat begrijpen. Het is essentieel dat we dat begrijpen. Alleen naar voren lopen zorgt niet voor wedergeboorte. De Bijbel onderwijst ons, en dat geloven wij allemaal ook als leden van de Christengemeente Roermond, een veranderd leven. Een leven samen met Jezus laat zien dat wij wedergeboren zijn. Dus een opwekking kunnen we niet plannen. Een opwekking is niet te plannen. En als we dan kijken naar de opwekkingen die nu plaatsvinden in Iran op dit moment, of in Korea, of in China, dan zien we dat die opwekkingen geheel anders zijn van aard. En zo ook de opwekkingen die we de hele kerkgeschiedenis zien. Een opwekking wordt gedirigeerd door God. En soms komt deze snel en soms langzaam. Soms lokaal en soms regionaal. En soms zelfs internationaal. En het mooie is dat wij allemaal daartoe een instrument in Gods hand voor mogen zijn. En daarmee wil ik naar het tweede punt gaan. En het tweede punt is: opwekking is een overvloedige uitstorting van de Heilige Geest. Een overvloedige uitstorting van de Heilige Geest. God in de persoon van de Heilige Geest werkt uiterst krachtig te midden van een opwekking. Het is de Heilige Geest die dat werk doet in een opwekking. Dat zien we hier in het vierde vers wat we net ook al lazen. Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En dat lezen we niet alleen in hoofdstuk 2, vers 4. Ook in hoofdstuk 4, vers 31 zien we daar weer wat van. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenkwamen bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Vervulling met de Geest. En in hoofdstuk 11... dat is waar Petrus net terugkomt van het bezoek aan Cornelius. En bij Cornelius waren heel veel mensen bij elkaar. En Petrus die begint daar te preken, die deelt het evangelie. En dan zien ze dat de Heilige Geest de mensen in die zaal vervult. En dan komt Petrus terug in Jeruzalem en dan zeggen ze, ja maar Petrus, hoe kun je bij die mensen naar binnen lopen? Dat zijn Romeinen, dat zijn geen Joden, daar kun je je niet mee mengen. En Petrus zegt, maar luister, toen ik daar begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen. En dan zegt Petrus, evenals op ons. Het was precies hetzelfde wat God daar liet zien. Precies hetzelfde. De Heilige Geest vervult. En dat zien we verderop in Handelingen, zien we dat in Handelingen 19 bijvoorbeeld ook weer. En we zien het ook in Handelingen 8. Als ze Samaria bezoeken. En daar komen mensen tot geloof. Ook daar zien we dat de Heilige Geest weer uitgestort wordt. Dus we zien meerdere momenten van uitstorting van de Heilige Geest. En het bijzondere is ook dat als we naar hoofdstuk 2 vers 4 kijken en hoofdstuk 4 vers 31. Dan gaat het voor een deel om dezelfde mensen. Dus het is ook niet zo dat wij maar één keer vervuld kunnen worden met de Heilige Geest en daarna nooit meer. God doet dit vaker, meerdere keren. Dat zien we hier in Handelingen 2 en Handelingen 4, als we die naast elkaar zetten. Dus een opwekking is niet de standaard conditie van de gemeente van Jezus Christus. De gemeente van Jezus Christus kan ook gezond zijn zonder opwekking. De gemeente van Jezus Christus is niet ongezond als er geen opwekking is. Maar het is wel, het is dus een uitzonderlijke situatie. En zo zijn ook de opwekkingen die we buiten de Bijbel in de kerkgeschiedenis tegenkomen. En die mensen die daarover geschreven hebben, net zoals Lucas dat heeft geschreven en wij dat in de Bijbel hebben, die laten daar dingen van zien die vergelijkbaar zijn met de opwekking die we in Handelingen zien. De grootste theoloog van de Verenigde Staten, die heet Jonathan Edwards, die leefde 2,5 eeuw geleden, maar hij wordt nog steeds vandaag de dag gezien als de grootste theoloog van de Verenigde Staten. En ook de theoloog van de opwekking, omdat hij zelf opwekking heeft meegemaakt. En hij heeft daar ook heel veel over geschreven. En ik wil iets met jullie lezen uit een brief die hij heeft geschreven naar een bevriende voorganger. Zodat jullie zien hoe hij opwekking beschrijft en dat we daar parallellen van zien met Handelingen. En dit schrijft hij in 1743, voor degenen die van jaartallen houden. 1743 schrijft hij dit. En hij schrijft over een tijdspanne van 1740 tot 42. Dus dit heeft daar in die tijd, een paar jaar daarvoor, plaatsgevonden. En hij schrijft het volgende. De uitstorting van de geest was uitzonderlijk. In het bijzonder onder de kinderen. Het ging ver boven wat we ooit gezien of meegemaakt hebben. Maar het beperkte zich niet tot de kinderen. Mensen van allerlei leeftijden werden aangeraakt. Maar onder de kinderen en tieners zagen we deze uitstorting van de geest het meest. Velen die voorheen tekenen van geloof hadden laten zien, maar deels in verval waren geraakt en de wereld meer lief begonnen te hebben, waren nu onderwerp van een bijzonder nieuw werk van de geest van God. Men werd bovenmate geraakt en men riep het uit naar God in grote aantallen in onze bijeenkomsten. Zeer velen bleven in het gebouw tot uren na de erediensten. En als je dan dit uitroepen ziet, dit uitroepen naar God, doet ons dat dan niet denken aan wat we net in Handelingen 2 vers 37 lazen? En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Men roept het uit naar God. Maar waarom? Wat doet die Heilige Geest dan als die zichzelf uitstort over de mensen? Wat zien we dan? En hiermee komen we bij het volgende punt. De Heilige Geest zet het verlossingswerk van Christus centraal. En dit is niet alleen zo op het moment dat er opwekking plaatsvindt, maar de Heilige Geest doet dit altijd in ons. En op een moment van opwekking zien we dat in veel grotere en veel duidelijkere manier openbaar worden. Dus we zien in Handelingen 2 dat Petrus na de uitstorting van die geest het volk toespreekt. En de kern van zijn boodschap die vat hij eigenlijk samen in vers 38. We hebben net een aantal versen overgeslagen. En in die versen die we hebben overgeslagen met het lezen, daar zegt Petrus heel duidelijk, jongens, wat jullie hier zien is geen dronkenschap. Dit is de profetie die de profeet Joël al eeuwen hiervoor gegeven heeft. Maar dan komt hij aan het eind, en dan aan het eind van de preek geeft hij heel duidelijk aan, de boodschap van mijn preek hier is dat u zich bekeert en dat ieder van u gedoopt moet worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Dus de boodschap van Petrus wordt samengevat hier in vers 38. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Dit is waar het om gaat. Er kan zoveel gedeeld worden en er kan zoveel gezegd worden. Maar het gaat erom dat er alleen verlossing mogelijk is in Jezus Christus. En dat zet Petrus hier centraal. Keer je tot Jezus, zegt hij. Dit is waar het om gaat in ons leven. En wat in het bijzonder centraal staat tijdens opwekking. Of we nou kijken in opwekking hoofdstuk 2. Of we nou kijken in opwekking hoofdstuk 2. In handelingen hoofdstuk 2. In handelingen hoofdstuk 4. In handelingen hoofdstuk 8. 10, 11 of handelingen hoofdstuk 19. Telkens opnieuw zien we zo duidelijk dat het om het verlossingswerk van Jezus gaat en niets anders. Dat is wat er centraal staat. Wij zijn geboren in een enorme nood. Ieder van ons. Ieder van ons. En God zegt, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die gaan als het ware in conclaaf met elkaar en die zeggen, wij gaan hier iets aan doen. Wij houden van die mens die wij geschapen hebben. En wij gaan een uitweg bieden. Wij zorgen dat er verlossing komt van deze mens. En de Zoon die zegt, Vader, ik wil dat offer brengen. En Jezus komt naar deze aarde en hij brengt dat offer voor ons aan het kruis op Golgotha. En alleen doordat Jezus aan het kruis voor onze zonde is gestorven, alleen omdat zijn bloed voor ons gevloeid is, en dat wij dan zeggen, O Jezus, dank u voor wat u voor ons aan het kruis hebt gedaan. Dank u voor wat u voor ons aan het kruis hebt gedaan. En dat we in geloof zeggen, ik wil hem volgen. Komen we in die bijzondere relatie met de Vader. En mogen we uitroepen, wat ik ook al eerder deelde, mogen we uitroepen, Abba, Vader. In een relatie met hem mogen we staan. En daar mogen we in eeuwigheid van genieten. Nu in dit leven en straks in het leven wat komen gaat. En bij opwekking wordt dit op zo'n overweldigende manier door de geest duidelijk gemaakt. Dat we zien dat mensen daar vol van zijn. En dat is wat we in handelingen zien. En dat is wat we in de hele kerkgeschiedenis zien. Daar waar mensen vol zijn van het verlossingswerk van Jezus Christus. En dat is prachtig om te zien. En ook hier wil ik weer een voorbeeld uit diezelfde brief waar ik net een stuk uit las van Jonathan Edwards voorlezen, hoe dat dan tot uiting kwam. Let op de parallellen die we in de Bijbel ook vinden. Hij schrijft als volgt. Velen werden eerst in geestelijke wildernis ingeleid. En de Heilige Geest overtuigde hen van zonde. Dat is zo vergelijkbaar met die woorden. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Men kreeg veel diepere overtuiging van zonde en hoe die de mens aankleeft. Maar ook van specifieke eigen zonde dan nooit tevoren. Hun strijd om verlossing en het koninkrijk der hemelen binnen te gaan was veel groter dan ik daarvoor gezien had. Na deze diepe overtuigingen, het gebukt gaan onder de zonde en het doorstaan van zielsangsten vond men Christus als een algenoegzame redder. Hij alleen. Algenoegzaam. Niets of niemand anders meer nodig. Hij alleen. Een algenoegzame redder. De heerlijkheid van Jezus' genade scheen over ons op een manier als nooit tevoren. Dit alles gebeurde met een grote nederigheid, gebroken harten en een besef van complete leegte, nood en de verraderlijkheid van het eigen hart. Maar, te midden van dit alles, was er een puurdere en hogere vreugde en verlangen naar een heilig leven. Het is het een en het ander wat je daarin ziet. Het is aan de ene kant een enorm besef van zonde en aan de andere kant zo'n dankbaarheid voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat is wat de Heilige Geest doet als hij ons vervult, als hij over ons komt. En dat is precies wat we in handelingen 37 en 38 zien. Waar mensen diep in hun hart geraakt worden. Dan wil ik nu naar het vierde punt gaan. We hebben stilgestaan bij God is degene die opwekking geeft. Opwekking is een overvloedige uitstorting van de Heilige Geest en is het en stelt het verlossingswerk van Christus centraal. En nu komen we bij de vierde stap en laatste stap. Opwekking begint in de gemeente. Vaak zoeken we naar wedergeboorte en zeggen, kijk eens, daar vinden veel wedergeboortes plaats, dus daar is opwekking. En dat kan. Want wedergeboortes zijn een gevolg van opwekking. Maar het hoeft niet per se zo te zijn. Het hoeft niet per se zo te zijn dat daar waar meerdere wedergeboortes zijn, dat daar daadwerkelijk ook opwekking plaatsvindt. Het is een gevolg van opwekking. En ik hoop ook een keer samen met jullie stil te staan bij de gevolgen van opwekking. Maar het is niet de manier waarop opwekking begint. Opwekkingen beginnen bijna zonder uitzondering. Of we nou kijken in handelingen of in andere boeken van de Bijbel. Of we kijken in de kerkgeschiedenis. Ze beginnen bijna zonder uitzondering heel klein. Meestal met één of twee of drie personen die gaan bidden en gaan zeggen, ik wil meer van u, ik wil meer van die Heilige Geest, wat Harro ook met ons gedeeld heeft. Heilige Geest, kom. Ik wil een dieper leven met u. Ik wil nauwer met u wandelen, Jezus. Vervul mij meer met uw Heilige Geest. En dan worden het er drie, dan worden het groepen, dan worden het dorpen, en dan worden het regio's en vindt het soms zelfs internationaal plaats. Opwekking begint bijna altijd klein. En de opwekkingen die we in Nederland hebben gezien, lange tijd geleden al, ik noem een paar plaatsen, in Nijkerk bij Amersfoort, of in de Alblasserwaard bij Dordrecht, of in Schotland waar we ook kijken. Ze begonnen allemaal klein. Mensen komen samen om te bidden voor opwekking. En soms duurt het weken. En soms duurt het jaren voordat God komt. En misschien zeg je nu, ja Jeroen, mooi, het begint bij de kerk, maar wie ben ik? Wie zijn wij? En wat is Roermond? Waarom zou God omzien naar Roermond? Waarom zou God in Limburg of all places, waar we de minste christenen hebben, grofweg in heel Nederland, van heel Nederland. Waarom zou God omzien naar mij of naar ons of naar Roermond? En ik wil daarvoor weer een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis nemen en dan een voorbeeld uit Gods woord. En wat we zien in de kerkgeschiedenis is, als ik u de naam, de plaatsnaam Cambuslang zeg, is er dan iemand die plaatsnaam kent? Iemand vanmorgen, vanmiddag, die deze plaatsnaam kent? Cambuslang. Dat was een klein dorpje, een uur wandelen buiten een grote stad in Noordwest-Engeland. Een klein uurtje wandelen buiten Glasgow. Cambuslang. Een dorp van weinig betekenis. Maar wat we daar zien gebeuren, 250 jaar geleden ongeveer, is dat mensen daar zo hunkerden naar het evangelie, dat ze zelf mochten groeien in die relatie met Jezus. En dat God een opwekking gaf. En dat er toen in die velden 30.000 mensen bij elkaar zaten om samen avondmaal te vieren, om samen naar preken te luisteren, om samen God te aanbidden door zingen, door gebed. 30.000 mensen, terwijl Glasgow in die tijd 17.000 mensen had. Kun je het je voorstellen? Het is als het ware dat 100.000 mensen net buiten Roermond samenkomen. En dat wil niet zeggen dat God dat precies zo doet bij ons, maar het was ook maar een klein dorpje van weinig betekenis. En de man die daarvoor gebruikt werd en die daar zoveel preekte, die man, dat was een student van weinig betekenis op de theologieopleiding. Hij was van weinig betekenis. Die man die werd zelfs gepest en gehoond de hele opleiding lang. Niemand had verwacht dat die man gebruikt zou worden door God. En toch wordt hij gebruikt. En preekt hij daarvoor 30.000 mensen. En in de Verenigde Staten preekt hij, hij reist overal naartoe. Nog sterker. Kijk naar Petrus. Wie was Petrus anders dan een ruwe visser? Een ruwe, onopgeleide visser. Die zijn grootspraak niet na kon komen. Die eerder al tegen Jezus zegt, ja Jezus, maar u gaat niet lijden in Jeruzalem. Daar ga ik een stokje voor steken. En dan komt het moment er en hij zegt, nee Jezus, als ze u pakken, dan bescherm ik u. En Jezus zegt, jij zult mij verraden. En dat gebeurt ook. Een ruwe visser die zijn grootspraak niet nakomt. Een eenvoudige man. En wat gebeurt er? In Handelingen 2, we hebben het net gelezen. Die man die zo op zichzelf terug werd geworpen, dat hij echt zei, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn Heer en mijn Heiland verraden. En dat hij dan degene is die door God uitgekozen wordt om het volk toe te spreken. En er komen 3000 mensen in één keer tot geloof. Als God zo iemand wil gebruiken, wil God dan niet op een andere manier ook u en mij gebruiken? En dan wat betreft Samaria. Een plattelandsprovincie. Geen betekenis. Niemand van de Joden hield van Samaria. De Samaritanen, daar moesten ze niks van hebben. En dan gaan een aantal apostelen daar naartoe en wordt het evangelie verkondigd. En wat gebeurt er? Zijn wij niet ook een plattelandsgemeente van weinig betekenis? Maar in Samaria kon het. Mogen we dan ook naar God uitspreken, Heer, wij verlangen zo naar uw Heilige Geest. Wij verlangen er zo naar dat u in onze harten werkt. Mogen we toch iets meer zien van u? Mag het evangelie ons nog kostbaar worden? Ik wil opwekking in mijn leven. Wij willen opwekking in ons leven. God heeft zijn enige geboren zoon niet voor ons weerhouden. Zijn enige geboren zoon niet weerhouden. Hij belooft daarna de trooster. Die zendt hij ons ook. Mogen we dan ook vragen om de trooster en zeggen, Heilige Geest, kom. Kom. Ik verlang naar meer diepgang in mijn eigen leven. Ik wil een heilig leven leiden voor u. Ik wil vervuld zijn met uw geest. Ik wil groeien naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En als we ons daarna uitstrekken samen, wie weet zou de Heer wel eens opwekking mogen geven hier. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar. We zijn u zo dankbaar voor uw woord. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat uw woord onveranderlijk is. Dat alle beloftes in uw woord nog steeds staan. Heer Jezus, dat u ook zelf ons zoveel beloftes heeft gegeven. En dat we daar iedere dag opnieuw om mogen bidden, Heer. Zoals we al baden, Heer, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Die belofte die in uw woord staat. En dat u zelf, zoals we een aantal weken geleden ook mochten leren, dat we mogen vragen om die Heilige Geest. Heer, dat u ons meer vervult. En dat we daar ook geloof in mogen hebben, dat als we daarom vragen, dat u dat doen wilt. En daarom bid ik ook, Heer. Daarom bidden we, Heer, dat u iets van dat verlangen in ons wilt nemen. En dat dat mag gaan groeien, Heer. Dat we ons daarnaar uitstrekken. Dat u alleen het allerkostbaarste mag zijn. Dat het evangelie centraal mag staan in ieder aspect van ons leven. En daarom bid ik, Heer, zegen ons met uzelf. En geef ons meer van uw geest, Heer. In Jezus' naam. Amen.